Nee.
Is toch.
Nu kan ik even wat zachter praten, anders dan schrikken jullie allemaal van het harde geluid. En rechts in dat rijtje, daar staat eigenlijk een andere volgorde die ook wel eens aangehouden wordt. En dat is eigenlijk iets meer naar thema. En dus links is eigenlijk wel min of meer chronologisch. En rechts is iets meer naar thema. Dus de eerste boeken, dat gaat over het oordeel en de belofte voor het herstel van Israël als het zich bekeert. Dus dat gaat eigenlijk meer over de relatie tussen God en Israël. Het tweede stukje boeken, dus Obadja, Nahum, Jona, Nahum. Dat gaat meer over eigenlijk de strijd van Gods volk met de Edomieten en de Nineveïten. En de andere vijanden eigenlijk van het volk. En de laatste aantal boeken, dat gaat dan vooral ook eigenlijk over het herstel. Het herstel voor Israël, maar ook het herstel met het uitzicht op het herstel voor alle mensen en voor alle volken. Nou, het aparte is dat dat linker rijtje, daar hebben ze eigenlijk ontdekt dat dat wel de juiste volgorde is. Want op de een of andere manier zijn die met elkaar genetwerkt, zoals je zou kunnen zeggen. Het blijkt dat het laatste gedeelte van het eerste boek wat er staat, hè, van Hosea, dat vind je eigenlijk terug in het begin van Joël. En het eind van Joël vind je terug in het begin van Amos, enzovoort. Dus dat is wel heel mooi hoe dat ook allemaal eigenlijk een eenheid vormt. En ik sta er toch altijd versteld van, hoe meer je eigenlijk leest en hoe meer je studeert in de Bijbel, hoe meer je van dat soort eigenlijk schatten ontdekt. Hoeveel mooie dingen daarin staan. En dat is een boek, 66 boeken eigenlijk, geschreven door allerlei verschillende mensen, maar geïnspireerd door God. En het is een eenheid. Er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. En in deze 12 boekjes, die wel wat onbekend zijn, deze 12 kleine profeten, daar lezen we eigenlijk het grote verhaal van God met zijn volk en met de omliggende volken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een beetje het evangelie ook in het Oude Testament. Want steeds opnieuw gaat het daar over bekering, herstel en vernieuwing en de uitstorting van Gods geest. En daar komen we zo meteen nog wel op terug. En dat is een beetje die volgorde die we ook zien. Dus belofte, dus de belofte van God, verbond van God. De ontrouw van de mensen, de zonde. Het oordeel, wat dan genoemd wordt. Maar dan als het volk zich bekeert, dan is er herstel. En dat is een soort cyclus die je terug ziet komen in bijna al die kleine profeten, in al die profetenboeken. En ook in andere gedeelten, ook in andere onderdelen van de Bijbel. Uiteindelijk leidt dat toe naar Gods genade voor hem die hem zoeken. En Gods liefde voor ons. En daarom kunnen we dat ook beantwoorden met onze liefde voor hem. Zoals we ook gezongen hebben vanmorgen. Van dat we echt, dat we van God houden. I love you, I love you, I love you. Nou, voordat we het boekje Joël verder in gaan duiken, hebben we nog even een ander klein probleempje wat we even op moeten lossen. En dat is, sommige Bijbels die jullie hebben, daar staat Joël, daar heeft het 3 hoofdstukken. Nou, in andere Bijbelvertalingen heeft het 4 hoofdstukken. Dus nou, wie heeft hem, ja, jullie hebben niet allemaal je Bijbel open, zie ik, maar wel op je app misschien. Maar bij wie heeft het 3 hoofdstukken? Ja, zie je een aantal. En bij wie heeft het 4 hoofdstukken? Nou, dat is ongeveer half-half van de handen die ik zie. Dus er is een klein probleempje. Nou, allereerst even een geruststelling. De inhoud is precies hetzelfde. Dus er staat precies hetzelfde in. Maar er is iets anders aan de hand. Het is namelijk zo dat die Bijbelversen en die Bijbelhoofdstukken, die zijn pas veel later toegevoegd. Dat is pas ongeveer, ze zeggen dat het een bisschop was, ongeveer 1200 na Christus. Die heeft toen een soort Google Maps van de Bijbel gemaakt, zodat je kan vinden waar je naartoe gaat. Dus hoofdstukken, versen, en dan kun je tenminste iets opzoeken. Want voor die tijd had je bijvoorbeeld de boekrol van Jesaja. Nou ja, dan zei je van, nou, zoek mij eens even op Jesaja 53. Nou ja, dat was niet. Dus die moest je, dat vers moest je dan oplezen. En dan kon je dat misschien vinden waar het stond. Dus daarom is die indeling gemaakt. Nu is voor het grootste gedeelte van de Bijbel is dat allemaal hetzelfde. Maar er zijn een paar hoop paar boeken, en vooral Joël, waar het een beetje anders gelopen is. Ze hebben namelijk op een gegeven moment ook het Oude Testament vertaald in het Latijns. Dat noemen ze de Septuagint. En daar hebben ze een iets andere versindeling gebruikt dan in de andere vertaling, zoals in de Hebreeuwse en de Joodse Bijbel. En met de nieuwere vertalingen gaan ze eigenlijk uit van de Joodse Bijbel, van de Hebreeuwse Bijbel. En dat is wat jullie daar links zien staan. En dat is ook de NBV en ook de nieuwere Bijbelvertalingen, die gaan bijna allemaal mee met die indeling. De oudere vertalingen, zoals de King James, maar ook de NBG, HSV, die gebruiken eigenlijk nog de andere indeling. Nou, welke de beste is, nou, dat weet ik niet. Ze zeggen altijd, als het nieuwer is, is het beter. Dus misschien dat die nieuwe indeling het beste is. Maar wat ik gebruikt heb, is de NBV. Dus dat is het linkerrijtje, zeg maar. En het belangrijkste is eigenlijk ook een heel belangrijk hoofdstuk in Joël. En dat is, in sommige Bijbels is dat Joël 2, vers 28 tot 32. Dat zien jullie daar ook staan, in het rechterrijtje, hè, Joël. En dat is in de NBV, is dat Joël 3, vers 1 tot 5. En dat is het stukje wat Petrus ook aanhaalt in Handelingen. Dus dat staat dan op twee, dat heeft twee verschillende labels, zeg maar. Maar het is wel exact dezelfde tekst. Nou, zover even om het mysterie van wie heeft 3 hoofdstukken en wie heeft 4 hoofdstukken uit de weg te ruimen. Het boekje Joël heeft nog wel wat meer mysteries. Er zitten nog wel wat andere dingen in. En je moet weten, die boeken, dat is geschreven in het Hebreeuws. Dat is eigenlijk de grondtaal, hè, van het Oude Testament. En het Nieuwe Testament is in het Grieks. Maar dat moet dan vertaald worden naar onze taal, naar het Nederlands of naar het Engels. Of de duizenden talen waarin de Bijbel inmiddels vertaald is. En die vertalers, dat is in Nederland is ook, of wereldwijd, zo'n organisatie Wycliffe Bible Translators. En die zitten dan soms met de handen in het haar van hoe kun je dat nu op een goede manier vertalen als er in de taal waarin je het vertaalt niet dezelfde woorden zijn. En het is altijd een beetje kiezen van welk woord kies je daarvoor. En dat doet zich eigenlijk ook voor met het boekje Joël. Om te beginnen, Joël is een naam, we weten niet precies wie het is. We weten alleen wat zijn naam betekent. Dat is eigenlijk Jehovah is God. Joël, dat is de betekenis van het woord. En nog 3 andere dingen om wel te onthouden als we het over Joël hebben, is dat hij ongeveer leefde in de tijd van Ezra en Nehemia, dus vrij vroeg in de geschiedenis. En ook, hij kent eigenlijk al die andere profetische boeken vrij goed, want hij haalt ze aan. Hij citeert uit die andere profetische boeken. En hij is eigenlijk ook iemand die niet het volk Israël niet beschuldigt van de specifieke zonde. Hij gaat er eigenlijk van uit dat een stuk van de geschiedenis wel bekend is. Nou, nu even terug naar dat stukje over de vertalingen. En dat kom je dan al tegen in Joël 1, vers 4. En er staan, ik heb hier even 2 versies neergezet. De bovenste, dat is de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. En de onderste is de HSV, dat is de Herstelde Statenvertaling. En nu valt het gelijk op dat in de nieuwere vertaling, daar staat de ene sprinkhaan, de tweede sprinkhaan, de derde sprinkhaan en de vierde sprinkhaan. Zo worden ze daar genoemd eigenlijk. In de HSV, in de oudere vertalingen, een andere vertaling, daar staat het anders. En dat ga ik even voorlezen. Wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan overliet, at de zwermsprinkhaan op. Nou, dat is iets heel anders dan die sprinkhanen met rugnummers. In de NBV hebben ze een rugnummer gekregen. En dat is wel een beetje een andere manier van opschrijven eigenlijk. En dat is omdat ja, in de grondtaal, in het Hebreeuws, er staan wel vier verschillende woorden. Maar eigenlijk worden die gewoon door verschillende tijden heen gebruikt voor sprinkhanen. Het is alleen daar zo geschreven om eigenlijk aan te duiden van ja, door de tijd heen, al die verschillende sprinkhanen, die eerste, tweede, derde, vierde, die hebben het land kaal gevreten. Dus ja, zijn het nu vier verschillende sprinkhanen? Of zijn het nu dezelfde sprinkhanen met een andere naam? Nou, dat is niet duidelijk. Dat weten we eigenlijk niet. En het probleem is dat soms dan gaan uitleggers, die gaan daarmee aan de haal. En die gaan dan allerlei mooie betekenissen bedenken over die vier verschillende sprinkhanen. Maar dat is eigenlijk niet wat hier gezegd wordt. Want waar het echt om gaat, is dat, maakt niet uit hoe ze heten, die sprinkhanen, die hebben het land kaal gevreten. Dat is de boodschap, daar gaat het om. Nou, dus eigenlijk een beetje een illustratie van, ja, als je de Bijbel leest, is het heel belangrijk om ook ja, te weten dat we, als we het in het Nederlands lezen, dat het ook vanuit een grondtaal komt. Dus ik wil je ook aanmoedigen om daar zo af en toe eens naar te kijken. Er zijn best wel programmaatjes waar je hoeft geen Hebreeuws of Grieks te kennen om dat te doen. Je hebt een Strong's Concordantie, die is vaak beschikbaar ook online. Er zijn allerlei, de studiebijbel hè, die toen door in de ruimte gemaakt is, die is helemaal online beschikbaar. En er staat van elk woord, er staat ook ja, de uitleg en de geschiedenis en waar het voorkomt. En dan ja, daar kun je soms hele mooie dingen in ontdekken. Goed, nou dat ter introductie op Joël, op het boekje Joël in het Oude Testament. We gaan nu naar de tekst toe. Ik ga niet het hele hoofdstuk, of niet het hele boek, niet alle drie of vier hoofdstukken doorlezen of doorwerken. Ik heb een gedeelte in het midden van het boek eigenlijk gekozen, omdat dat de kern is van de boodschap ook, vanuit het boek Joël. Het eerste stukje, daar wil ik wel even mee beginnen, is wel opmerkelijk, want dan gaat het vaak over drie dingen. Dan gaat het over wijn, graan en olie. En we lezen dan in Joël 1, dat is Joël 1. Ik heb maar een paar stukjes van die versen opgeschreven. Ik ga het even helemaal lezen vanaf vers 11. Toon je verslagenheid, boeren. Bast uit in gejammer, wijnbouwers. Om de tarwe en om de gerst. Want de oogst van het veld is verloren gegaan. Nou, dat ligt natuurlijk aan die sprinkhanen. Die hebben dat kaal gevreten. De wijnstok is verdroogd. De vijgenboom verdord. Granaatappel, dadelpalm en appelboom. Ja, alle bomen zijn verdord. Verdord is ook de vreugde bij de mensen. Dus niet alleen is de oogst verloren gegaan, ook de blijdschap, de vreugde, die is verdwenen. Maar waarom? Waarom zijn ze nu niet meer blij? Nou, omdat ze honger hebben, omdat ze dorst hebben. Maar er is nog een reden, dat komt zo meteen. Priesters, hul je in rouw. Schreeuw het uit, dienaren van het altaar. Breng de nacht door met klagen, dienaren van mijn God. Want de tempel van jullie God blijft verstoken van offers van graan en wijn. Dus het probleem dat er geen graan en geen wijn is, is dat ze ook niet meer de offers kunnen brengen in de tempel. Dat is een van de gevolgen van die, ja, van die kaalvreterij en van die droogte. De offers kunnen niet meer gebracht worden. En wat is dan de reactie? Wat zegt Joël dan eigenlijk? Kondig een vaste tijd af en roep op tot een plechtige samenkomst. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in de tempel van de Heer, jullie God. En roep de Heer om hulp. Nou, dat is denk ik een goed plan. Ze hebben een probleem. Ze hebben een kaalvreter. Er is geen graan, er is geen wijn. Ze kunnen de offers niet meer brengen. Ze zijn niet meer blij. Dus roep de Heer om hulp. Want verdord is de vreugde bij de mensen. En de tempel van jullie God blijft verstoken van offers van graan en wijn. Geen blijdschap meer. Geen aanbidding meer. Geen aanbidding meer, geen offers meer in de tempel. Ik ben de afgelopen weken nogal ook bepaald geweest bij hoe belangrijk het is eigenlijk om blij te zijn. En hoe belangrijk het is ook om, vreugde te hebben. Dat is een mooi oud woord, hè? Om blij te zijn, om gewoon plezier te hebben. En ik denk ook dat dat eigenlijk is wat God wil. En als we naar het Joodse volk kijken, dan zijn ze, die vieren hun feesten en dat gaat er dan echt heel blij en heel enthousiast aan toe. Met rijdansen en met allemaal dingen die wij niet zo vaak doen hier. Ik weet niet, ik geloof dat Anneke wel een keer een soort rijdans gedaan heeft ik weet het niet meer, niet helemaal zeker. Maar ik kan me nog herinneren dat ik wel eens een keer in een samenkomst was waar dat ook daarover ging en dat er een lied gezongen werd, een mooi lied. En dat mensen in rijdans door de zaal gingen om God alle eer te geven. En onze blijdschap en onze vreugde naar hem uit te spreken. Nou, en dat gebeurt niet als er, zoals in dit geval, geen graan en geen wijn is. En geen graan en geen wijn en geen olie. Want die olie, die komt er zo meteen ook nog bij. Nu even terug naar het boekje Joël. Nou, ik kan daar heel veel over zeggen, over Joël. Ik ga even naar de volgende slide. En het eerste gedeelte gaat eigenlijk vooral over het oordeel in het verleden. En dan het oordeel dat in de toekomst zal komen. Het gaat over genade. Het gaat over herstel. Herstel van Gods volk. Dat lezen we eigenlijk vanaf Joël 2 vers 18. En dan komt dat hele belangrijke hoofdstukje in hoofdstuk 3 of hoofdstuk 2 vers 28 tot 32. Dat gaat over dat Gods geest uitgestort zal worden op het volk. En het gaat over dat God de indringers zal verslaan. Hij zal de vijanden verslaan. En God zal het land herstellen. Nou, dat is eigenlijk in vogelvlucht waar het boekje over gaat. Maar ik wil er drie dingen eigenlijk uithalen. Ik ga niet dat hele boek doorwerken, maar even een aantal belangrijke stukjes eruit halen. En dat eerste is, God spreekt. En God zegt, bekeer je. Dat lezen we in Joël 2 vers 11. Of net na Joël 2 vers 11. Joël 2 vers 11 is eigenlijk de inleiding daarop. Het is de Heer. Zijn stem schalt voor zijn leger uit. Zijn strijdkrachten zijn geweldig. Zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht. Groot en ontzagwekkend is de dag van de Heer. Wie kan die dag doorstaan? En de dag van de Heer, dat is ook een centraal thema in Joël. Het oordeel wat gaat komen. De dag van de Heer, die komt eraan. Maar er zijn er eigenlijk drie dingen die gebeuren. En het allereerste is dat God spreekt. En hij zegt, bekeer je. In Joël 2 vers 12. En dat stukje, dat ga ik even lezen. Dat is een heel mooi stukje ook. Nu dan, spreekt de Heer. Keer terug tot mij met heel je hart. Door te vasten, te treuren en te rouwen. Dus dat is niet met feesten. Dat is door te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Misschien verandert Hij van gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen achter, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de Heer jullie God. Dus bekeer je. En misschien zal God weer wijn en graan geven. Zodat de offerdienst in de tempel weer hervat kan worden. Zodat er weer gefeest kan worden. En dan iets verder in vers 17. Priesters en dienaren van de Heer. Hef een smeekbede aan in de tempel. Tussen altaar en voorhal. Ach Heer, spaar uw volk, uw eigendom. Geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. Waarom zouden ze mogen zeggen, en waar is nu hun God? Het is eigenlijk een oproep tot bekering. En niet een soort uiterlijk, niet een soort van ja, je kleren scheuren. Maar een echte bekering van het hart. Werkelijk verdriet over zonde en trouweloosheid. Want misschien verandert hij van gedachten. En ziet hij af van zijn voornemen. En laat hij een spoor van zegen achter. Dat is een mooi zinnetje. Hij laat dan een spoor van zegen achter. Zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren. In dat 12 profetenboek komt dat eigenlijk steeds weer naar voren. Die cyclus van Gods belofte. Het volk dat ontrouw is. Een oproep tot bekering. En een aankondiging van oordeel. En dan God die genadig is, die herstel geeft. En dat het volk weer blij kan zijn en weer God gaat dienen. Eigenlijk is dat 12 keer het evangelie in de notendop. En dat zien we ook in het volgende stukje, Joël 2 vanaf vers 18. Toen nam de Heer het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk. Dus het volk heeft berouw getoond. Ze hebben God aangeroepen. Ze hebben gevraagd van, we willen die offers weer in de tempel. En toen nam de Heer het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn volk. En hij gaf zijn volk dit antwoord. Ik zal je weer overvloedig voorzien van graan, wijn en olie. Dat is het eerste, dat ze weer die offerdienst kunnen hervatten. Dat ze weer aan het werk kunnen gaan met het aanbidden, met het grootmaken van God in de tempel. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken. Toen ik dit vanmorgen nog even zo doorlas, toen moest ik ook denken aan wat Denise ook al even zei. Van wat er gebeurde met dat het Olympische Spelen, de opening van de Olympische Spelen. Dat daar eigenlijk het schilderij, hè, van het avondmaal, waarin de 12 discipelen zijn en die dan het avondmaal vieren, dat het eigenlijk bespottelijk gemaakt werd. En toen moest ik ook denken van ja, hoe reageer je daar nu op? Wat kun je daar nu op zeggen? Ik las een paar reacties en een van die reacties was van, ja, als je dat met andere religies zou doen, dan zouden ze een fatwa tegen je uitvaardigen vanwege dat je dat doet. Maar dat wil je ook niet. Je wil ook niet kwaad voor kwaad vergelden. Ja, een andere is misschien denken van ja, laat maar gaan. Nou, dat kunnen we doen. Ik denk dat we ons ook er niet al te druk over moeten maken. Ze weten niet wat ze doen eigenlijk. Maar ik denk dat de beste reactie misschien wel is van, dit zijn mensen die hebben God verlaten. Ze maken God bespottelijk. Wat ze nodig hebben is bekering. Wat ze nodig hebben is herstel. Wat ze nodig hebben is een boodschap vanuit Joël. Een boodschap vanuit het 12 profetenboek. Een boodschap van een aankondiging eigenlijk van oordeel. Maar ook een aankondiging van genade en van herstel. En dat God, zelfs als ze dit doen, als ze zich naar hem toekeren, als ze werkelijk hem zoeken, dat hij dan ook genadigd is. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken. Ik zal jullie bevrijden van de vijand uit het noorden. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land. De voorhoede van zijn leger drijf ik het oosten de zee in en zijn achterhoede in het westen. Dan zal een stank opstijgen, de geur van bederf zal opstijgen van hem die zulke grote daden deed. En dan komt er een belofte achteraan in vers 25. Ik zal jullie schadeloos stellen voor al die jaren waarin je oost is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na zwerm. Door mijn grote leger dat ik op jullie had afgestuurd. Jullie zullen weer volop te eten hebben. Meer dan genoeg. En de naam van de Heer je God prijzen. Want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld. Nooit meer zal mijn volk te schande staan. En dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben. Dat alleen ik de Heer jullie God ben. Nooit meer zal mijn volk te schande staan. En dat is die belofte die God geeft. En die belofte volgt op bekering en herstel. Een belofte dat het een belofte van genade, van Gods liefde. En dan het derde stukje. God belooft en stuurt zijn geest. En dat is nog een belofte die daar achteraan komt. En nu moet je even opletten, want dit is hoofdstuk 3, vers 1 of hoofdstuk 2, vers 28. Ligt er even aan welke vertaling je hebt. En dat is de belofte die misschien toen nog niet zo heel helder begrepen werd. Maar we weten nu dat dit een belofte is dat Gods volk, dat God zijn volk nooit als wezen achter zal laten. Hier zien we eigenlijk al die belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. De belofte dat Hij in hun midden zal wonen en leven en blijven. Altijd. En dat is ook het gedeelte wat Petrus aanhaalt in Handelingen 2. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochteren zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde. Bloed en vuur en zuilen van rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dus die uitstorting van de Heilige Geest, daar worden we ook herinnerd aan dat oordeel, aan de dag van de Heer, aan het eind. En dan zal iedereen die de naam van de Heer aanroept, ontkomen. Dat is het moment dat als we Jezus aanroepen, als we God aanroepen, dan zullen we ontkomen. Op de Sion in Jeruzalem is een toevlucht te vinden. Zoals de Heer heeft beloofd. En ieder die Hij roept zal worden gered. Het gaat hier in Joël over een oproep tot bekering. Een handeling van God tot herstel. En een belofte van Gods geest. De vraag die we wel even moeten stellen is van, voor wie is dit bedoeld? Gaat dit over het Joodse volk? Over Jeruzalem en Juda? Of gaat het over alle volken? Is dit ook een woord voor ons? En dat is eigenlijk een vraag die je steeds moet stellen als je de profeet, als je het Oude Testament leest. Van aan wie is dit eigenlijk gericht? Waar gaat dit eigenlijk om? En als je dit goed leest, dan zie je dat het in de eerste plaats vooral over Gods volk gaat. Over het Joodse volk. Het is in de eerste plaats eigenlijk geen belofte van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals Petrus dat dan later toepast eigenlijk in Handelingen 2. Ik wil niet zeggen dat het daar niet over gaat, maar als we het in Joël lezen, dan gaat het daar niet over. En er staan ook twee kleine verschilletjes in die aanhaling van Petrus in Handelingen. Daar zegt hij eigenlijk, bijna het hele stukje staat daarin, alleen het begin en het eind is net iets anders. Het is uiteindelijk ook, ik wil je gelijk geruststellen, een belofte aan iedereen. En zoals we vorige week ook gehoord hebben, het spreken in klanktaal, de uitstorting van de Heilige Geest, dat is iets wat voor ons is, voor nu is, voor de gemeente is. En op de Pinksterdag dan haalt Petrus ook dit gedeelte aan. Maar we moeten ook even kijken naar eigenlijk de context waarin dit aangehaald werd. En ja, we zien dan, ik ga een paar kleine stukjes overslaan. Even kijken hoor, we kunnen nu verder. Dit was nog Joël 3, vers 5. En de laatste paar versen van hier, vers 12, Handelingen 2, vers 12. Ze waren verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht en ze vroegen aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? En sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Dat is eigenlijk die context waarin de Heilige Geest uitgestort werd. En dan zien we in Handelingen 2, vers 14, in het volgende stukje. dat Petrus naar voren trad. En daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Verhief zijn stem, sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Een uur of 12. Oh, 9, 10, waarschijnlijk zoiets. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Dus hier zegt Petrus van dit gaat echt over de profeet Joël. Dit is het stukje wat daar staat. En dat is ook voor nu. Dat wordt hier nu in de praktijk gebracht. Dat stukje van die profetie wordt hier nu vervuld. En zoals ik al zei, er zijn een paar kleine stukjes verschillend. In Joël staat het daarna zal dit zich voltrekken. In Handelingen er staat aan het einde der tijden zal dit zich voltrekken. En dat is nu aangebroken. En nog een verschil. In Joël 3 vers 5 kunnen we wel even een paar slides terug, dan kunnen jullie dat zien. Ieder die de naam die hij roept zal worden gered. Het is God die iedereen roept en die zal worden gered. Maar in Handelingen 2 vers 21 waar dit aangehaald wordt, dan staat het net ietsje anders. Daar staat, dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En misschien lees ik hier te veel in hoor, ik weet het niet. Maar wat ik hier lees, is dat God zijn volk gekozen heeft. En hij zegt tegen zijn volk, jullie worden gered. Jullie zijn mijn volk. En voor de volken, voor de anderen, voor wie dit ook bestemd is, daar staat, maar jullie moeten kiezen. Willen jullie de God van Abraham, Isaac en Jacob volgen of niet? Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En later, in Romeinen 10, daar staat het eigenlijk nog een keer ook verduidelijkt. Kunnen we weer even iets verder, Romeinen 10 heb ik er denk ik niet ingezet in de slides. Staat er niet in, hè? Nee. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. Dus Paulus, die heeft het daar ook over. Die zegt eigenlijk daar precies hetzelfde. Van in Romeinen 10 vers 13. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. We kunnen Handelingen 2 en Joël 3 eigenlijk niet los van elkaar lezen. Als je de rest van het hoofdstuk leest, dan zie je ook wat Petrus allemaal bedoelt in Handelingen 2. De belofte wordt voorspeld in Joël en is nu dus ook voor ons. En dan komt er nog een hele preek van Petrus. Want voor u geldt voor deze belofte evenals voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Dat is in Handelingen 2 vers 39. En dan de belofte voor de Joden en voor allen die ver weg zijn. Nou, allemaal versen waar we van alles over kunnen lezen. En dan komen we aan dat laatste vers hier in Handelingen 10 vers 45. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Dus we lezen in Joël. En dat is bestemd voor het Joodse volk. Dat is bestemd voor de toehoorders. Daar op dat moment. Dat de geest, Gods geest zal uitgestort worden. En dan lezen we dat Petrus dat aanhaalt op de Pinksterdag. En uiteindelijk zien we dat het ook voor ons is. Voor ons bestemd. Het probleem is dat we die Handelingen 2, het verhaal van de Pinksterdag, dat is heel mooi. En dat is heel overweldigend. En dat is iets wat we mogen beleven, waar we in mogen leven. Maar ja, Petrus heeft dat niet zo aangehaald, maar er stond natuurlijk in Joël nog het een en ander voor. En Joël stond er ook nog een stukje over bekering. En ja, dat haalt Petrus niet aan in Handelingen 2, maar het is wel wat de mensen weten. Ze weten wat er net gebeurd is. Ze weten dat Jezus net gestorven is voor hun zonde. Maar die oproep tot bekering, het is wel de juiste volgorde. Zoals in Joël 2 vers 13. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer jullie God. Want hij is genadig en liefdevol. Geduldig en trouw. En bereid het onheil af te wenden. En we leven in een maatschappij waarin die hele gedachte van bekering is bijna, ja, die past niet meer zo in onze maatschappij. Want het is heel individualistisch. En dat betekent dat het eigenlijk altijd iemand anders de schuld is. Wat er ook gebeurt. Dus als er iets fout gaat, dan is iemand anders de schuld. Dat is een beetje de cultuur waarin we leven. En ja, dan moet die ander zich maar bekeren, eigenlijk. Wat Joël al schrijft, en wat we ook lezen in de evangelie, is dat het iets is voor ons. Dat wij ons moeten afkeren. Wij moeten kiezen voor het volgen van God. En zonder bekering geen herstel. En geloof dat God herstelt. En dat is ook wat Joël zegt in 2 vers 19. Hij gaf zijn volk dit antwoord. Ik zal jullie weer overvloedig voorzien van graan, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van andere volken. En er staat nog heel veel omheen over herstel. Dat als er bekering is, dan is er herstel. Dan is er weer blijdschap. En als je die drie boekjes, Hosea, Joël en Amos leest, die eindigen alle drie met vrucht. Ik vond ze mooi wat Emmy doorgaf, dat er eigenlijk een vrucht zal zijn. Maar eigenlijk betekent die vrucht ook dat er blijdschap zal zijn. Dat we verheugd mogen zijn, we mogen dansen en springen, we mogen een rijdans maken door de kerk als we dat willen. Want we zijn zo blij dat God ons hersteld heeft, dat hij ons vernieuwd heeft. En daar gaan die 12 boekjes in die 12 profeten aan het eind van het Oude Testament ook over. En dan, na bekering, na herstel, dan komt de uitstorting van de Heilige Geest. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dus het evangelie en de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, ook het evangelie in het Oude Testament, is een boodschap van belofte en verbond, van ontrouw en zonde, van aangekondigd oordeel. Maar Jezus is gekruisigd voor onze zonden. Hij heeft de straf gedragen. Hij heeft dat oordeel op zich genomen. En bekering en herstel. De dood overwonnen. Hij is opgestaan en hij leeft. En hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de boodschap van het evangelie naar Joël. En dat is ook de boodschap van het evangelie naar Hosea. Ik weet niet of jullie dat boekje wel eens achter elkaar gelezen hebben. Dan zie je steeds die cyclus terugkomen. Van belofte. Van dat het volk zich afkeert. Dat ze zich weer toekeren naar God. En dat God trouw is. En dat hij genadig is. Ik noem Hosea ook eigenlijk het evangelie naar Hosea. En ook hier het evangelie naar Joël. En dat is een boodschap die we door mogen laten klinken, ook in de wereld vandaag. Er is geen herstel zonder bekering. Er is geen uitstorting van de Heilige Geest zonder herstel. Deze wereld heeft Jezus nodig. Deze wereld moet het goede nieuws van het evangelie horen. En we mogen weten dat uiteindelijk, zoals ook de belofte was aan het volk Israël, dat het volk niet meer te schande gemaakt zal worden. Er zal een dag komen dat het niet meer mogelijk is om te spotten met de heiligheid van onze God. En er zal een dag komen dat we, ja, weten dat God Heer is en dat Hij regeert. En nu al mogen we daarvan genieten. We mogen blij zijn. We mogen ons verheugen. We mogen dansen en springen, want we weten, Hij is Heer. Amen. Laten we bidden. Vader, we willen U danken.